We gaan graag met elkaar lezen uit Hooglied 2. Maar eerst met elkaar zingen op Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte. Hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren. Die het scherpst gezicht op aarde verwarren. Hij roept dat talloos heer tezamen. En noemt die allen bij haar namen, Psalm 147, vers 2. Graag met elkaar lezen uit Hooglied 2. Waar we de bruidegom, de Heer Jezus, horen spreken. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin. Onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen. Versterkt gij mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem. Mijns liefste, Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten zie. Hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether. Tot zover. Zullen we samen bidden om een zegen. Allerhoogst, verheven majesteit, u die in de hoge hemel zit, u die zo oneindig groot zijt en zo oneindig machtig, zo overvloedige fontein van alle goed, wij naderen tot u. En Heere, wij belijden als wij zo tot u naderen, dat wij mensen zijn, stof en as. Heer, als wij zo tot u naderen, dan moeten wij belijden dat wij onze aangezichten wel in het stof zouden moeten buigen. Want wie zijn wij? Stofjes aan de weegschaal, druppels aan de emmer. O Heere, wie zijn wij in het heilig aangezicht van u? O, als we onszelf al niet kunnen verdragen, als we de stank van onze eigen zonde al haast niet kunnen verwerken. O Heer, als u maar iets van enige ware zelfkennis geeft, o Heer, dan roepen we het al uit met Paulus. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar Heer, u bent al wetend, u bent al ziend, u kent en doorgrondt ons zoals wij onszelf niet kennen. En daarom, voor u is niets verborgen. Voor u is het zichtbaar, Heer, wie we zijn geweest, wie we zijn en wie we nog zullen zijn. En Heer, dat moet zo'n ontzaglijke aanblik zijn, zo walgelijk in uw heilige ogen, dat wij ons haasten om tot u te roepen, o, wees ons de zondaren toch genadig. Want wij durven niet tot u te naderen met enige gerechtigheid van onszelf. Wij durven onze ogen niet op te heffen tot u, omdat er iets in ons is waarom u ons zou kunnen verdragen. Nee, Heere, u moet ons naar recht schuldig keuren. U moet ons naar recht verdoemen. U moet ons naar recht wegwerpen. Wij hebben het verdiend, Heere, als u nooit meer naar ons om zou zien, als u ons, zoals wij nu naderen, voor uw heilig aangezicht, voor uw voeten dood te slaan. Dat hebben wij verdient, Heere. Maar nee, daar is vergeving. O Heere, dat onuitsprekelijke wonder, dat er vergeving is. Nee, niet door ons begeerd, niet door ons afgebeden, niet door ons gezocht, maar door u. O Vader, wat heeft u dan bewogen dat u het uitgeroepen hebt? Hoe zal ik zonder de kinderen zetten en geven het gewenste land? O Heere, wat een ontzaglijk wonder dat u omgezien hebt naar een borg om onze hemelhoge schuld weg te nemen. O, wat zalig als we dat mogen leren door uw Heilige Geest, hoe u volkomen verzoend bent in het offer van uw eigen lieve Zoon. Dan mogen wij dan daarin, in die weg van bloed, tot u naderen. O, zie dan geen zonde in ons aan, Heer, maar zie ons aan in Hem, uw lieve Zoon, die u verbrijzeld hebt, die u tot niets gemaakt hebt, om ons in uw schoot te vergaderen, Heer. Laat dat vanavond voor het eerst of bij vernieuwing toch zo'n onuitsprekelijk wonder zijn. Als we dan zo met elkaar hier vanavond samen zijn, en zomaar wat samen willen stilstaan bij datgene wat vanavond de aandacht vraagt, o dat tere, het gebed. Ach Heer, dan vragen wij met Jesaja, neem toch een kool van het altaar, Heer, en roer onze lippen aan. En doe het ons geloven, dat al onze zonden ons vergeven zijn en geef ons dan ook uw vrijmoedige geest. Om vanavond vol verlangen en vol liefde uw woorden te mogen voorhouden, Heere. Neem alles weg wat hinderen kan, geeft u vanavond aan Aarons en Hurs. U weet het, Heere, wij kunnen niets. De horens kunnen het ook weten, dat wij niets kunnen. Maar mag het dan zo samen zijn, het wacht alles op u. Om Jezus wil. Amen. Zoals u wellicht weet zijn we met elkaar bezig met de behandeling van de Dordtse leerregels en daarvan het vijfde hoofdstuk. En daarin wordt gehandeld over de volharding der heiligen. En zoals we nu een aantal lezingen daaraan besteed hebben, denken we met elkaar na, aan de hand van die woorden uit artikel 2, dat de kinderen van God geroepen zijn om het vlees te doden door de geest van het gebed. Er kan geen sprake zijn van volharding der heiligen dan alleen in de weg van het gebed. En daarom hebben we met elkaar de afgelopen lezingen stilgestaan bij het gebed. Hoe hebben wij dan te bidden? We hebben nu voorgehouden dat daar allerlei verschillende onderdelen in aan te merken zijn. En we hebben vanavond, willen we verder gaan met die onderverdeling die Matthew Henry ons aanreikt in zijn boek over het gebed, waarin hij 7 onderscheidingen aandraagt. De eerste is de aanspraak van God en het aanbidden van Hem, zoals we daar met elkaar over gesproken hebben. Het tweede is de belijdenis van zonden en verklaring van berouw. Het derde is bidden en smeken om alles wat wij nodig hebben. Het vierde is dankzegging voor Gods weldaden. Het vijfde is de voorbeden voor anderen. Het zesde is het bidden voor bijzondere gelegenheden. En het zevende is het gebed afsluiten. Hoe sluiten we het gebed af? En we willen vanavond proberen om dat derde aspect voor het voetlicht te brengen. Bidden en smeken om alles wat we nodig hebben. U begrijpt, dat kan vanavond nooit volledig zijn. Maar laten we er in ieder geval een begin mee maken en laten we samen bidden. Ook u mag dat stil doen in uw hart, of de Heilige Geest vanavond zelf wil komen. De Geest die altijd bidt, met onuitsprekelijke zuchtingen voor zijn kinderen. Of hij ook vanavond wil geven dat we de rechte inzichten mogen krijgen in datgene wat het gebed behelst. Dus vanavond bidden en smeken om alles wat we nodig hebben. We hebben gehoord met elkaar dat het naderen voor Gods heilig aangezicht betekent dat wij dat heel eerbiedig moeten doen. Met het rechte besef tot wie wij naderen. En dat wij, als wij de Heere aanspreken, als wij voor zijn aangezicht neerknielen, dat wij hem dan moeten aanbidden. Wij moeten verwoorden wie Hij is. Zodat als wij in die weg tot Hem naderen en Hem aanbidden en Hem erkennen in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid en in zijn almacht, in zijn alwetendheid en alomtegenwoordigheid enzovoorts, dat dan als de Heer dat geeft door zijn geest ook het rechte zicht mag ontstaan op wie wij zelf zijn. Want als God rechtvaardig is en heilig is, als dat licht mag vallen in mijn hart, dan kom ik erachter dat ik onrechtvaardig ben en onheilig ben. En als ik zo voor het heilig aangezicht van Hem mag neerknielen en belijden mag dat Hij alomtegenwoordig is, dan betekent dat dat ik tot het besef komen mag, steeds weer bij de voordeur, dat Hij alomtegenwoordig is. Hij is altijd overal bij. En u zult begrijpen, hè, zoals we het ook behandeld hebben, dat Calvijn zegt, hè, als we zo Gods kennis mogen ontvangen, vermeerdering van Gods kennis, dan zal dat uitwerken in een steeds dieper besef van wie wij als mensen zijn. Steeds meer kennis van God geeft steeds meer kennis van onszelf. Steeds meer kennis van zijn rechtvaardigheid geeft steeds meer kennis van mijn zondigheid en mijn schuldigheid. Maar de vorige keer hebben we ook gehoord dat we, als we zo voor de Heere neerknielen en we een zicht krijgen op wie Hij is na ontvangen genade, dat wij dan ook in aanraking komen met een onuitsprekelijke bron van alle goed. Een onuitsprekelijke bron van liefde. We hebben de vorige keer uitvoerig stilgestaan bij de liefde van God de Vader. Bij de liefde van God de Zoon en de liefde van God de Heilige Geest. We hebben toen met elkaar gezien, als we zo aan de voeten van Hem terecht mogen komen en we zo die liefde gaan zien en smaken, steeds meer, dat dat uitwerkt een evangelisch berouw, een droefheid over de zonde. Niet alleen benauwdheid, zoals dat in de weg der bekering werd geproefd, maar veel meer van die droefenis gezondigd te hebben tegen zo'n onuitsprekelijke liefde. En daarom, als we vanavond stilstaan bij dat derde punt, bidden en smeken voor alles wat wij nodig hebben, en we behandelen dan zo het leven van Gods kinderen, hè, in het stuk der volharding, en dan denkt een kind misschien vanavond, nou ja, dan zal het vanavond wel gaan over geef mij heden het dagelijks brood. Het bidden om kleding, het bidden om veiligheid, het bidden om inkomen enzovoorts. Het bidden om de dingen die we nodig hebben. Daar moeten voor Gods kinderen om bidden. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Want als het vanavond gaat over datgene waar Gods kinderen om moeten bidden, dan gaat dat over vergeving van zonde. U zegt misschien vanavond, dat vind ik vreemd. Dat begrijp ik niet. Hoe kan het nou? Gods kinderen, hun zonden zijn toch vergeven. Waarom moeten zij dan nog smeken om vergeving van hun zonden? De catechismus in zondag 23, die wijst ons de weg. Daar horen we dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dus een kind van God, wat door het geloof met Christus is verenigd, wat mag weten van verzoening door voldoening. Een kind van God, wat mag weten dat Hij op reis is naar het Vaderhuis daarboven met de vele woningen. Ook Gods kinderen hebben nog zoveel zonde en zoveel boosheid waar zij toe geneigd zijn, dat zij nodig hebben allereerst vergeving vragen voor hun zonde. Of zou de Heer Jezus dat verkeerd hebben gezegd? Als zijn discipelen zeggen, Heer Jezus, leer ons bidden. Als de Heer Jezus dan aan zijn kinderen dat gebed leert, dat volmaakte gebed, dan zegt Hij dat zij bidden moeten, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Schijnbaar is er ook voor Gods kinderen nog reden te meer om te bidden om vergeving. En als dan de catechismus daar ook op ingaat in de behandeling van het gebed, in het stuk der dankbaarheid, dan wijst ze ook daarop, Als het gaat over vergeef ons onze schulden, dat is wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus niet toerekenen. Dus Gods kind, wat nadert voor het heilig aangezicht van God, komt daar en buigt zich daar neder, niet als een hoogbekeerd mens, niet als iemand die daar toch naar zijn eigen indruk hartelijk welkom is vanwege zijn godsdienstige prestaties, om zo te zeggen. Maar daar buigt zich Gods kind neer als een arme zondaar, om vergeving voor al zijn misdaden en zijn boosheid. Om des bloeds van Christus wil, dat allereerst. En dat horen we ook in de psalmen, als we David horen zingen in de psalmen, horen we hem herhaaldelijk smeken om vergeving. Psalm 32, vers 5 bijvoorbeeld. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heer. Psalm 51. En zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg uit mijn overtreding naar de grootheid van uw barmhartigheden. We luisteren hier zo mee. Heel eerbiedig met David, die aan de voeten van God zijn vader neerknielt. Die Christus mag kennen als zijn borg en als zijn zaligmaker. Die de inwoning van de Heilige Geest ongetwijfeld heeft. Een lieveling van God. En toch horen we hem als we meeluisteren bij zijn bidden. Smeken om vergeving van zijn zon. Ja, sterker nog. We horen hem in Psalm 38, horen we hem verwoorden hoe deze man naar Gods hart zichzelf moet zien. En hij zegt tegen de Heer in Psalm 38, mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Ze zijn als een zware last, te zwaar. Mijn etterbuilen stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik maak u, Heere, mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Verlaat mij niet, o Heere, mijn God, wees niet verre van mij. Haast u tot mijn hulp, Heere, mijn heil. We horen hier David zich voor de Heere vernederen en zich aanklagen bij de Heere, dat hij stinkt vanwege de zonde en vanwege de vuiligheid. En daarom hebben onze vaderen in artikel 2 van hoofdstuk 5 niet overdreven. Als ze zeggen, dat geeft gestadiglijk oorzaak om zich voor God te verootmoedigen. Gods kinderen hebben gestadig voortdurend oorzaak om zich voor God in het stof te buigen. Ja, en dan nog eens terugdenkend aan de vorige week. Het gewicht van die zonde, wat dat wel betekenen wil, te zondigen tegen de liefde van God de Vader. Die zijn eigen zoon, zoals we het gezegd hebben, uit zijn schoot heeft gestoten en overgegeven heeft in de handen van de beulen. Die zijn eigen zoon heeft horen roepen aan het kruis, mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar de Vader heeft met eerbied gesproken, zijn oren toegestopt voor de stem van zijn zoon, om uw stem, o kind van God, te kunnen horen. Hij heeft zijn zoon uit zijn schoot gestoten om u, o kind van God, stinkend naar de etterbuilen van de zonde, in zijn schoot te kunnen nemen. Onuitsprekelijke liefde des vaders, nietwaar? Onuitsprekelijke liefde van de zoon die zichzelf heeft overgegeven tot in de dood. Die zich heeft laten kruisigen op Golgotha. Die zich heeft laten bespotten, geeselen, bespuwen. Om de zonde van zijn kerk aan het kruishout te nagelen. Om het handschrift der zonde daar aan te nagelen. Om het weg te dragen, om het door bloed te laten afwassen. Wat een liefde van de zoon. Zoals we de vorige keer hebben stilgestaan, bij de liefde van de Heilige Geest, in zijn taai geduld, in zijn verdraagzaamheid, in zijn arbeid om die kinderen van hem, die onder het zegel van de verkiezing liggen, te brengen ook werkelijk tot het geloof in Christus. En zo bij die verlossing te behouden, wat een werk heeft God daaraan gehad, om zondaren uit de macht van de duisternis te verlossen. uit de macht van de Satan te trekken. En ze van kinderen van de Satan, kinderen van God te maken. Om ze van volgelingen van koning Satan, volgelingen te maken van koning Jezus. Wat een werk heeft daar de Heilige Geest aan gehad. En daarom zeiden we de vorige keer dat het zo wreed is als wij zondigen tegen deze liefde. Wat is het wreed om te zondigen tegen de liefde van God de Vader door zijn Zoon weer te vertreden die Hij voor ons heeft overgegeven tot in de dood. Wat is het wreed en wat is het beestachtig wreed om te zondigen en door ons weer in de klauwen van de Satan te werpen. Terwijl ons zo'n genade gegeven is dat ons de Heilige Geest daaruit verlost heeft. Ach, wat drijft ons toch om de Geest te bedroeven, vroegen we de vorige keren. Hoe durven we nog te zondigen tegen zo veel liefde? En daarom als we zo neerbuigen voor het heilig aangezicht van God, hè, en we mogen belijden wie Hij is, en in dat licht van wie Hij is, openbaart zich wie wij zijn. Als zich vervolgens openbaart de liefde van een drie-enig God. Wat zijn dat verzwarende factoren die de zonde groter en groter en gruwelijker maken. En dan? Misschien zegt u, durf ik dan nog voor het heilig aangezicht van deze God te komen? Durf ik dan nog voor deze grote liefde neer te buigen en Hem eerlijk mijn zonde te belijden? Paulus schrijft erover aan de gemeente van de Hebreeën. Hij zegt, het woord Gods is levend en krachtig en tweesnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Hij zegt, het woord van God, hè, als dat tot u komt, als u zich buigt aan de voeten van het vlees geworden woord Christus, dan nadert u tot dat tweesnijdend scherpe zwaard. Wat doorgaat tot verdeling der ziel en des geestes. Ja, Hij is een oordeler van de gedachten en de overleggingen van het hart. Niets is voor Hem verborgen. Geen schepsel is onzichtbaar voor Hem. Alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij van doen hebben. Wij buigen ons neer voor de alwetende God. Die rechter is. Er gaat een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond. Hij onderscheidt precies wat goed is en wat fout is. Wat zonde is en wat gerechtigheid is. Kunt u zich dan voorstellen dat als u daarvoor nadert met zo'n verzondigd leven, ook na ontvangen genade, dat de vreze komt. Dat er benauwdheid komt, hoe zal ik naderen voor Gods ogen, terwijl ik zo ben? Dat lazen we ook in Hooglied 2. We lazen daar dat de bruidegom roept tot de bruid. En waar bevindt zich de bruid? In het 14e vers. In de kloven der steenrots. In het verborgene ener steile plaats. Waar vindt de bruidegom zijn bruid? Waar vindt God zijn kind verscholen, verstopt in de spleten van de rotsen? En waarom zit daar de bruid? Zou de kanttekening eens moeten lezen. Ze zit daar omdat ze beschaamd is vanwege de mismaaktheid van haar zonde. Daar kruipt de bruid weer weg. En ze schuilt daar tussen die spleten om niet te hoeven verschijnen voor het aangezicht van de bruidegom. Want hoe zal ze kunnen? Zo zwart, zo zondig, zo de liefde vertreden hebbend, hoe zal ze kunnen komen? Maar hoor dan eens de stem van de bruidegom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, u die zo verstopt zit, u die niet meer durft te naderen voor mijn heilig aangezicht, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaante, kom toch voor de dag. En doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Ziet u, hier kruipt de bruid weg, omdat ze vreest om voor hem te verschijnen. Maar ze wordt lieflijk gelokt, kom toch voor de dag. Ook vanavond, kind van God, klinkt het u toe. Waar zijt gij? Waar zit u weer verstopt? Ben je zo ver bij de Heere vandaan? Ben je weggekropen omdat je weet en voelt dat je voor hem niet kunt bestaan vanwege je zonde? De bruidegom zegt het vanavond, kom toch voor de dag, toon mij toch uw gedaante. Laat me uw stem maar horen, ook al bent u zwart. U bent toch lieflijk. Dat schrijft ook Paulus aan de gemeente van de Hebreeën, als hij ze enerzijds heeft voorgehouden wie Christus is en wie God is en wie de Heilige Geest is. Hoe God alles weet en alles ziet, ja, dat zou al een bemoediging kunnen wegnemen om nog tot hem te gaan. En dan toch zegt hij, laat ons toch met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Hoort u het? Kom toch voor de dag. Met vrijmoedigheid, kom toch, ga toch toe tot de troon der genade. Kom toch, bruid, verstopt waar je ook zit vanwege je zonde. Kom en nader tot hem met vrijmoedigheid. En dan gaat Paulus zo heel pastoraal, zo heel liefdevol bemoedigen. En hij zegt, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Kind van God, je hoeft niet te vrezen om weer tot hem te gaan, ook al ben je nog zo diep in de zonde gevallen. Kom maar weer tot hem, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben. Nee, we hebben een hoge priester die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. We mogen tot hem komen vanwege het feit dat hij ons kent en ons doorgrondt en hij weet wie we zijn. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten. En daarom zegt hij, kom toch voor de dag en belijd toch je zonde. En dat niet alleen omdat hij bewogen is, omdat hij medelijden kan hebben, maar nog meer. Omdat hij als hoge priester is voorgegaan en door de hemelen is doorgegaan. En door dat doorgaan door de hemelen een verse en een levende weg heeft gebaand door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Daar is een weg van bloed, kind van God. Daar is een weg van bloed die u altijd gaan mag met vrijmoedigheid. Om wederom tot hem te komen en hem al uw zonden te belijden. En daarom zegt Paulus in Hebreeën 10, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Zo laat ons dan met een waarachtig hart toegaan in de volle verzekerdheid van het geloof dat we weer welkom zijn. Wat we ook gedaan hebben, kom. Belijd toch je zonde, belijd toch je schulden. Zeg het maar eerlijk hoe je mijn liefde hebt vertreden. Zeg het maar eerlijk hoe je mijn geest hebt bedroefd. Zeg het maar eerlijk hoe je je weer in de klauwen van de Satan hebt gestort. Zeg het maar eerlijk hoe je de wereld weer bent gaan dienen. Zeg het maar eerlijk hoe je de vuile wateren, de gifwateren van de wereld weer lieflijker hebt geacht dan het water des levens van mij. Zeg het maar eerlijk hoe je achter het geld en het goud bent aangegaan, terwijl je de schatten en het vee op 1000 bergen van mij hebt veracht. Kom er maar eerlijk mee voor de dag. Belijd me maar eerlijk hoe je de hele hel hebt doen juichen toen je jezelf weer overleverde aan de macht van de Satan. Belijd het maar eerlijk. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan hebben medelijden met onze zwakheden. Hij kent ons. Hij doorgrondt ons. Hij weet wie wij zijn. Hij weet waar wij toe in staat zijn. En hij zegt, kom er toch eerlijk mee voor de dag. Kom duiven uit de steenrots. Kom, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Kom, er is een weg van bloed terug naar huis. Laat ons dan deze onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want Hij die het beloofd heeft, is trouw. Ik ben geen mens dat ik liegen zou, zegt de Heer. Niet gisteren ja en vandaag nee. De Heilige Geest zegt niet vandaag dat ik een kind van God geworden ben. En die doet me niet vandaag door die geest roepen, Abba Vader. Om mij morgen terug te werpen op mijn eigen krachten. Hij is getrouw. Laat ons deze onwankelbare belijdenis der hoop dan vasthouden. Wat Hij beloofd heeft is getrouw. Daarom. Waar bent u, kind van God? Hoe ver bent u weggezonken? Wat is er van overgebleven in uw leven? Moet u zeggen, ach, het is alles kwijt. Het is waar wat de zaligmaker zegt. Dit heb ik tegen u, dat gij de eerste liefde verlaten hebt. En nu, hoor, roep mij aan. In de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. U zegt misschien, kan niet eens meer roepen. Het is alsof een ijzeren band mijn keel omknelt. Ik kan hooguit nog piepen. Doe dat dan maar. Met een Hiskia. Keer maar. Piep als een zwaluw. Keer als een duif. Het was genoeg. Voor de Heere. Roep mij aan waar u ook zit. Al zit u met een Simson bij Delila. Al zit u met een David met een moord op uw geweten. Al zit u met een Petrus met een verloochening van de zaligmaker. Roep mij aan. Doe mij uw stem horen, zegt de zaligmaker. Roep toch. Ja, maar Heere Jezus, hoe kunt u mijn stem nog horen? Ik heb zoveel gezondigd, ja, maar uw stem is mij lieflijk, is mij aangenaam, doe ze mij horen. Ja, bid maar, nader maar tot mijn Vader. En alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal Hij u geven. Dus ja, Gods kind heeft nodig om te buigen voor God. Om vergeving van zonde, zoals we zeiden. Maar nog meer, om gunst en om genade. Want de gunst en de goede tierenheid van God zijn vriendelijk aangezicht in gunst tot je gewend, geeft in het kort verzadiging van vreugde. Kom, als u zegt, ik ken genade, dan kent u dit. Er is niets heerlijker dan de vriendelijke gunst van God. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Kent u dat? Dan weet u ook dat als u zondigt, dat u dat vriendelijk aangezicht weer kwijtraakt, dat u dat weer bewolkt wordt, dat u het weer niet ziet. En wat hebt u dan nodig om uit te roepen, o Heere, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere, want in uw goede tierenheid is het leven. Maar u te missen, uw vriendelijk aangezicht te missen, is de dood. Daarom, ach, de prijs van zondigen is zo duur, al was het maar omdat het vriendelijk aangezicht van God uit het zicht raakt. Zie mij nog eens aan, Heere. Kent u dat gebed? Soms kun je niks meer bidden. Maar één ding, Heere. Kijk nog eens na. Heere, ziet u me nog? Begrijp je? Dat vriendelijk aangezicht van Hem. Ja, wat heb je vaak nodig? Weer troost. Dat je weer roepen moet over, troost mijn ziel in haar geween. En zeg het nog eens tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Ik ben het. Ja, maar Heer, ik heb alles verzondigd en alles verbeurd. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ik heb weer alles doorgebracht. Ik ben uw heil. Allee, kun je grotere genade, grotere vreugde bedenken dat hij het zegt. Ik ben het voor u. U die het niet meer kunt zijn en u die het niet meer hebt. Ik ben het voor u. O Heere, wat is het lang geleden dat u kwam. Wilt u nog eens verschijnen zoals u dat Jeremia heeft laten opschrijven. Ik ben verschenen van verre tijden. Om te zeggen, ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. O, als die stem van de Heere zo zwijgt. Wat kan het dan verdrietig en zwart van binnen worden? En wat is het dan genade? Wat is het dan zoet om zijn stem weer te horen? Dat hij u heeft lief gehad, niet omdat u hem zocht of omdat u tot hem riep, maar van eeuwigheid. Eer iets van mij begon te leven, had u mij al lief, met een eeuwige liefde. Voor ik maar een zonde kon doen, had u me al lief. Voor ik ook maar één keer tot u kon roepen om genade, had u me al lief, met een eeuwige liefde. O kind van God, ik geef je geen reden om erop los te leven. Denk erom, heb ik al genoeg gezegd. Maar je kunt deze liefde nooit uitblussen. Want het is een eeuwige liefde. Oneindig, zonder begin. Heere, wanneer begon u mij lief te hebben? Is geen begin. Heere, wanneer geeft u het met me op? Eeuwig. Eeuwige liefde. Niet om wie ik ben of wat ik doe. Maar liefde van God zonder begin en zonder einde. Ach, wat kan ik daar liggen? Wat kan ik bevreesd zijn? O Heer, ik word benauwd van alle zijden. Wat heb ik dan nodig dat ik hem aanroep en zeg, o Heer, zeg het nog eens tot mijn ziel. Vreest niet. Kunnen 100 mensen tegen je zeggen, je moet niet vrezen, joh. Maar als hij het zegt met zijn scheppende lippen, vrees niet, dan vrees ik niet meer. Ja, wat hebben we nodig om dat geloof steeds weer bevestigd en steeds bekrachtigd te zien, nietwaar? Wat hebben we nodig om met de discipelen het uit te roepen, o Heer Jezus, vermeerder ons toch het geloof. Want ach, ik kon u niet aannemen, ik kon u niet omhelzen, ik kon u niet waarachtig zoeken, ik kon u niet zien. Totdat u mij ogen des geloofs gaf en ik u zien mocht in al uw schoonheid. Totdat u mij voeten des geloofs gaf waarmee ik tot u vluchten mocht. Totdat u mij armen des geloofs gaf om de gave van God de Vader aan te nemen en te omhelzen. Totdat u mij lippen gaf om woorden te krijgen, om te zeggen hoe lief ik u heb. Maar o, neem het geloof weg, Heere, en ik heb niets meer. Niets meer. Neem het geloof weg en ik geloof niet eens meer dat u bestaat. Zo erg is het. Zo erg is het. En daarom moeten wij bidden. Heere, vermeerder ons het geloof. Heere, beveel ons nog eens met die scheppende lippen te geloven opdat wij geloven zouden. Het geloof is een gave Gods. Maar ook de beoefening van het geloof in het genade leven is afhankelijk van de werking van de Heilige Geest. Ja, kijk en dan nog wat. Er wordt wel eens gezegd, we mogen niet uit het gevoel leven. We moeten uit het geloof leven, nietwaar? Het ligt niet in het gevoel vast. En toch, wat kan het verlangen er zijn steeds weer. Heere, doe mij het nog eens voelen. Doe mij uw liefde nog eens smaken. Doe uw aangezicht nog eens over me lichten. En geef me nog eens vrede. Geef mij nog eens iets van die vreugde van uw heil. Dat ik weer eens vol blijdschap en vol vreugde mag huppelen van zielenvreugd. Ach Heere, schenk het nog eens. En wat kan het weggezondigd zijn door onze slordige wandel. Maar roep er maar weer om, Heere, mag ik het nog eens ondervinden wat het is. Door uw goddelijk oog belonkt. Dat u nog eens naar me kijkt. En dat ik met uw schoonheid mag pralen. Ach, u zegt, ik ben zo zwart. Ja, dat is waar. En toch, in zijn oog, lieflijk. Ja, wat hebben we nodig om te bidden? Of de Heere ons geven wil dat we weer in zijn wegen mogen wandelen. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Hoe vaak raak ik niet het heilspoor bijster? Ga ik weer de verkeerde kant op? Verlies ik de herder weer uit het oog? Wat heb ik nodig om iedere dag te vragen, Heere, geef mij een omtuining om mijn weg. Wilt u mijn weg maar met doornen omtuinen, zodat ik mij nog liever zou steken als ik afwijk, dan dat u me toelaat om van het heilspoor af te gaan. Ja, wat hebben we nodig? Verlichting van ons verstand. Dat hebben we nodig om met David uit te roepen, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Want als ik het goddelijk licht niet ontvang op mijn verstand, dan zie ik de schoonheid van Gods wet niet. Dan zie ik de dierbaarheid niet van zijn woorden, dan lees ik in de Bijbel en dan, het zegt me niets. Maar als hij mijn verstand verlicht, ja, dan ga ik op zijn wetten staren. Dan ga ik ze doorgronden, dan ga ik de schatten uit dat woord opdelven en dan ga ik er dingen in vinden die ik voorheen nooit zag. Dan blader je soms van schat naar schat. Wat hebben we nodig om kracht te krijgen om te volharden? Want we hebben het vanavond over de volharding der heiligen. Ik heb het vaker gezegd, dat volharden van die heiligen komt niks van terecht. En daarom bidden, Heer, hou het alsjeblieft met me vol. Wilt u alsjeblieft geven dat ik mag volharden? Wilt u voor mij bidden dat mijn geloof niet zou ophouden? Geef toch dat ik niet verzocht hoef te worden boven mijn vermogen. En wilt u met de verzoeking toch de uitkomst geven zoals u het beloofd hebt. Opdat ik ze kan dragen. Ja. Mag ik vanavond eens vragen, als u nou zo eens wat zou moeten toevoegen aan deze lijst. Wat zou u nou willen vragen aan de Heer? Misschien zegt u, ja, het zijn allemaal mooie dingen hoor, maar ik zou toch zo graag iets anders vragen. Misschien zegt u wel, ik zou wel graag willen vragen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Mag ik alstublieft op u, Heer Jezus, lijken? Mag ik dezelfde wandel hebben als u? Mag ik dezelfde spraak hebben als u? Mag ik dezelfde bewogenheid en dezelfde barmhartigheid hebben met verloren zielen? O Heer Jezus, mag ik uw beeld gelijkvormig worden? Dat is ook wat de zaligmaker van zijn kerk vraagt. Hij heeft gezegd in Johannes 9, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar hij is uit de wereld uitgegaan en hij heeft gezegd, gij zijt nu het licht der wereld. Als een stad op een berg kun je, maar je mag ook niet verborgen zijn. En daarom bidden maar om die vrijmoedige geest. Heere, geef mij die geest van de vrijmoedigheid, opdat ik spreken mag, opdat mijn ziel uw naam belij en u daardoor geheiligd zij. Ja, tot slot, roepen om de geest. Steeds weer roepen om de geest, want als we zo met elkaar spreken, hè, over hoe we bidden moeten. Wat zullen wij bidden zonder de Heilige Geest? Als de discipelen zelfs moesten vragen, die met de Heer Jezus wandelden, leer ons bidden, hoe zullen wij het dan doen? Daarom zegt Paulus het in Romeinen 8. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. De Geest komt onze zwakheden mede te hulp. O, roep hem dan aan. O, kom. Geest van het gebed. Geef dat ik bidden mag. Geef dat ik smeken mag. Zoals u het van ons vraagt. Mag ik vragen, heeft u zo wel eens gebeden? Is dit het leven van het gebed? Of moet u zeggen, nee. Ik ben bekeerd. En mijn zonden zijn vergeven. En daar denk ik eigenlijk niet meer over na. De zonde, dat is van vroeger. Ik leef nu in een nieuw leven. Ja, en dat komt me, eigenlijk gaat me dat goed af. Ja, en als ik bid, nee, ik besef in het geheel niet dat God heilig is en dat God rechtvaardig is. Ik denk er eigenlijk helemaal niet over na dat God alwetend is en alomtegenwoordig is, dat hij alles ziet wat ik doe. Nee, als ik David hoor klagen dat hij stinkende etterbuilen heeft van de zonde, dat hij zichzelf niet eens verdragen kan, laat staan voor het heilig oog van God. Nee, dat begrijp ik eigenlijk niet. Nee, ik wandel in het licht met de Heer Jezus. Ik heb een vederlichte tred. Ik voel me door niets en niemand gehinderd. Nee, en als u dan vanavond uitlegt dat de bruid daar in het Hooglied 2, dat ze haar schuiling zoekt daar zo tussen die steenrots, omdat ze zich niet meer durft te vertonen voor het heilig aangezicht van God. Nee, dat is voor mij eigenlijk vreemd. Dat is vreemd. Ja. Want als u de psalmen doorleest, dan kijkt u in het hart van de kerk, nietwaar? En wat zien we daar voortdurend? De kerk bidden. Smeken om vergeving. Smeking om ondersteuning. Smeking of de Heere wil schenken dat we volharden mogen. Smeking of de Heere met onze twisters wil twisten. Of hij onze bestrijders te keer wil gaan. Smeking of hij niet wil handelen met ons naar onze zonde. Hoe vaak en hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Smeking en belijden is dat wij zwak van moed zijn en klein van krachten. Dat is Gods woord. En daarom. God heeft een volk wat smeekt. Wat roept. Wat zoekt. Wat het niet heeft. Wat het alles en alleen van hem moet verwachten. Is dat uw leven? Misschien zegt u vanavond, ja. Ja, dat wist ik eigenlijk allemaal niet, dat je hier allemaal voor moest vragen. Ik denk wel eens dat het opmerkelijk is dat we bij onze Puritijnen zien dat ze heel veel nadachten over de vragen hoe het christelijke leven moet worden vormgegeven. Waaronder ook het bidden. Hele boeken werden geschreven over de vragen, hoe moeten we bidden? En ze gingen niet voorbij aan het besef dat het gebed een gave van de Heilige Geest is. Ze gingen niet voorbij aan het besef dat de Heilige Geest ons moet leren bidden. Maar zij beseften ook dat wij moeten zoeken ook naar een structuur, naar een manier om te bidden. En daarom raad ik het u toch aan om daar ook eens wat boeken over op te zoeken. Dat u daar misschien ook wat over kunt lezen. Hoe de Heere wil dat wij ordelijk bidden, zodat er ook veel meer vrucht op ons gebedsleven mag komen. Maar ach, ik zie u hier zitten. En ook vanavond zijn erbij die zeggen, nou ging het weer de hele avond over Gods kinderen. En wat heb ik daar nou eigenlijk aan? Ik heb het vorige week ook gezegd en ik zal dat vanavond weer doen. Zoals Gods kinderen mogen buigen voor het heilig aangezicht van God. En zoals ze geroepen worden om de Heere aan te spreken in een belijdenis van wie hij is. Zo wordt ook u geroepen om voor hem neer te knielen en voor hem te belijden wie hij is. En wilt u dat alstublieft doen? Wilt u vanavond op uw knieën gaan voor de Heere en wilt u hem eens belijden wie hij is? Heere, u bent de Heilige. U bent de smetteloze. U bent de God die met geen één zonde van doen kan hebben. Heere, u bent de God die een zondaar eeuwig in de hel moet werpen. Heere, u bent de God die zondaren verre van u drijven moet, die ze niet kan zien, nog verdragen. Moet u belijden. Heere, u bent rechtvaardig. U oordeelt over de zonde en dat oordeel van u, Heer, ik heb gelezen dat dat op de allerbeste wetten steunt en ik heb gelezen dat u vervloekt een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En daarom moet ik vanavond, als ik u dit toedicht, als ik dit belijd wie u bent, moet ik direct ook belijden wie ik ben, Heere. Doet u dat nou toch vanavond? Belijd toch eerlijk aan de Heere wie u bent in het licht van wie hij is. En dan kan het niet anders dan dat u daar, als de Heere het geeft, tot het inzicht komt dat het voor u totaal verloren is. Want als dat God is, en als ik dit ben, hoe zal ik dan rechtvaardig verschijnen voor deze God? En als hij alles in mijn leven heeft gezien, en als hij overal bij geweest is, en als hij een gedenkboek voor zijn aangezicht heeft, waarin hij alles opschrijft van mijn leven, en als straks de dag komt dat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, als hij straks dat boek van mijn leven opslaat en iedere bladzijde straks als een aanklacht zal worden voorgelezen, hoe zal ik dan op die duizenden vragen één antwoord kunnen vormen? Ziet u, u mocht zo belijdend van wie hij is en wie u zelf bent tot de kennis komen van uw totale verlorenheid. Het is hopeloos met u. Er is geen doen aan. U kunt de prijs niet betalen. En God gaat van zijn eis niet af. Hij gaat van zijn recht niet af. Hij eist een volkomen voldoening. Maar ik hoop en ik bid dat de Heere geeft dat u verder mag gaan. En dat u hem meer mag toedichten en mag zeggen. Maar Heer, ik heb ook eens gelezen in de belijdenissen dat u een overvloeiende fontein bent van alle goed. Ik heb eens gelezen dat u zichzelf bekendgemaakt hebt aan Mozes. Barmhartig, genadig, groot van goede tierenheid. Ik heb eens gehoord, Heere, dat u gaarne vergevende bent. Zou het genadig zijn als de Heere gaf dat u en die totale verlorenheid mocht doorleven, maar ook die mogelijkheid van zalig worden omdat God genadig is. En dat u dan, hè, met eerbied gesproken, die klem zou mogen beleven. Hoe kan deze rechtvaardige God nou direct ook zo barmhartig zijn? Hoe? Om het geheim te leren kennen. De hitte van Gods gramschap is geblust. De vrede is met een kus van het recht gegroet. Die oneindige eigenschappen van rechtvaardigheid en heiligheid kunnen nooit verdragen dat zondaren worden aangenomen in de gemeenschap met God. Kan nooit. En de grote liefde van God wil dat zondaren zalig worden. En hoe kunnen die twee nou samenkomen? Alleen door het bloed van het lam. Het bloed van het lam. Zodat als u daar op uw knieën ligt en u het uitroepen moet, hè, is er nog één weg, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat u het leren mag, ja, onze Heere Jezus Christus. Het dierbare lam van God. Wat zichzelf heeft aangeboden en gezegd: zie vader, ik kom. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat u daar zou mogen komen, dat u alles verliest van uzelf. Maar alles ontvangt in hem, zodat u zeggen mag. Niet napraten, maar echt zeggen mag. Ik heb alles verloren. Alles. Alles. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik nou ben. Dat is toch een genade. Dat is toch een vreugde. En dat is wat nog steeds verkrijgbaar is voor de grootste der zondaren. Neemt u dat mee voor het te laat is. Nog klopt hij. Nog roept hij. Maar ik weet, want het woord zegt het, dat de dag van de genade voorbij gaat. Het is nog de dag der zaligheid. Nog de wel aangename tijd. Maar ze gaat voorbij. De deur staat nu nog wijd open. De nodiging klinkt nog steeds. Laat ons te samen rechten. De belofte klinkt nog steeds. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. Nog steeds zendt hij dienaren uit van die zeer blijde boodschap. Nog steeds. Maar de deur gaat eens dicht. De dienaren worden op enig moment thuisgehaald. Het is genoeg. En dan zal overblijven dat niet één van degenen die geweigerd hebben te komen dit avondmaal met mij zullen smaken. Ach, zou u zo'n grote zaligheid dan geen acht slaan? Is de modder van deze wereld dan werkelijk meer waard dan deze schoonste van alle mensenkinderen? Is deze grote liefde van God dan minder waard dan de afschuwelijke koude, kille klauwen van de duivel? O dwazen die we zijn. De Heere gaf ons ogen om te zien dat de hand waaraan we lopen van nature, die ons zo lieflijk leidt en die ons zoveel ruimte en vrijheid geeft om te genieten van deze wereld, het zijn de metaalkoude klauwen van de Satan. En ze leiden u onder een mom van vrolijkheid en een mom van vrijheid naar de eeuwige rampzaligheid. En als het te laat is, zult u het zien. En daarom roep ik het u vanavond toe. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Ga nou toch niet door. Maar bekeert u en leeft. Hij meent het. Hij heeft geen lust in uw dood. Maar daarin dat gij zich zou bekeren en leven. En omdat u zich nooit bekeren zult, vragen we het aan de Heer. Laten we eindigen. Want Heere, we kunnen iedere maandag wel roepen. We kunnen iedere maandag wel proberen om ze te bewegen door de schrik des Heeren tot het geloof. Maar ach, het helpt niet. Het helpt niet, Heere, omdat we dood zijn in zonde en misdaden. Maar Heere, u hebt Ezechiël geboden om te prediken in een dal vol dorre doodsbeenderen. Ach, dat lijkt de meest zinloze prediking. Maar ze gingen allemaal leven. Heere, zo is het voor u niet te wonderlijk dat ook als we vanavond hebben gesproken tot dorre doodsbeenderen hier in ons midden, dat we van u vragen zouden: o Heere, wilt u ze levend maken door uw geest? Kom dan aan, o scheppergeest van de vier winden des daags en doorwaai de hof van de harten van de doden, van deze gedoden, o ja, eens geleefd in het paradijs, maar gedood door eigen schuld. Heere, kom er toch bij. O geest, hier is werk voor u. Hier zijn nog zielen die gered moeten worden, tranen die nog gedroogd kunnen worden. O, kom er toch bij. Heere, we vragen het van u. Schenk ons toch zielen. Laat de wereld dan het hare hebben. Haar schatten. Want ze kan nooit bevatten wat een vreugde er is. Als er een ziel gewonnen mag zijn. Heere, onze ogen zijn op u. Kom. Kom en werk. Verlos toch. Wat ten dode wankelt, Heere. De dood wenkt ieder uur. Ieder ogenblik kan het laatste voor ons zijn. En dan voor uw rechterstoel. En dan op 1000 vragen geen antwoord. Of het wonder. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Een leeg boek. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Heere, dat is toch genade. Het handschrift der zonde wat tegen ons was, uitgewist. Een kind van u te mogen zijn. Wij danken u van harte voor de overvloed van woorden die u vanavond weer gaf. We vragen om vergeving van al onze zonden. Brengt u ons veilig thuis. Mogen we ook volgende week, als u het geeft, weer samenkomen om zomaar heel eenvoudig wat samen na te denken. Want Heere, dat dwaze van ons wilt u toch gebruiken. Doe het dan alleen om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Psalm 146, vers 6. Psalm 146, vers 6. Het is de Heere, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God, die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Hoort u het? Misschien zegt u vanavond, ik heb geen oog. Ik kan niet zien. Maar hij geeft blinden het lieflijk licht. Psalm 146, vers 6.
Amen. Yeah.